In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samenzijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 73ste psalm. En daarvan het 14e vers. Maar het is mij goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Vertrouw op hem geheel en al, den Heer wiens werk ik roemen zal. Vers 14 van 73. De kerk van alle tijden en alle plaatsen willen we belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord daarop willen we gaan zingen uit de 147ste psalm, het 10e vers. Laat dan Gods lof ten hemel reizen, laat al wat adem heeft hem prijzen, vers 10 van 147. Daarna wordt u gelezen uit het woord van de Heer uit het profetenboek Jeremia, het 3e hoofdstuk. Jeremia 3 en daarvan de versen 1 tot en met 18. De schriftlezing Jeremia 3, vers 1 tot en met vers 18.
En ieder spreekt nu met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Men zegt, zo een man zijn huisvrouw verlaat en zich gaat van hem en wordt eens andere mans, zal hij ook tot haar nog wederkeren? Zou datzelfde land niet grotelijks ontheiligd worden? Gij nu hebt met vele boeleerders gehoereerd, keert nochtans weder tot mij, spreekt de Heere. Hef uw ogen op naar de hoge plaatsen en zie toe, waar zijt gij niet beslapen? Gij hebt voor hen gezeten aan de wegen als een arabier in de woestijn. Alzo hebt gij het land ontheiligd met uw hoererijen en met uw boosheid. Daarom zijn de regendroppelen ingehouden en er is geen spaderegen geweest. Maar gij hebt een hoerenvoorhoofd, gij weigert schaamrood te worden. Zult gij niet van nu af tot mij roepen, mijn vader, gij zijt de leidsman mijner jeugd? Zal hij een eeuwigheid den toorn behouden? Zal hij dien gestadiglijk bewaren? Zie, gij spreekt en doet die boosheden en neemt de overhand. Voort zeide de Heere tot mij in de dagen van een koning Josia. Heb gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Ze gingen heen op een allenhoge berg en tot onder allen groene boom en hoereerden al daar. En ik zeide, nadat zij zulks alles gedaan had, bekeer u tot mij, maar zij bekeerden zich niet. Dit zag de trouweloze, haar zuster Juda. En ik zag, als hij ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze, haar zuster Juda, niet vreesde, maar ging heen, en hoereerde zelf ook. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht haar roerij, dat zij het land ontheiligde, want ze bedreef overspel met steen en met hout. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart. Maar valselijk, spreekt de Heere, Dies de Heere tot mij zeide, de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd, meer dan de trouweloze Juda. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg, bekeer u, gij afgekeerde Israël, spreekt de Heere. Zo zal ik mijn toorn op uw lieden niet doen vallen, want ik ben goedertieren, spreekt de Heere. Ik zal mijn toorn niet in eeuwigheid behouden. Alleen ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden, onder allen groene boom, maar zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heere. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd en ik zal u aannemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en zal u brengen te Sion. En ik zal u lieden herders geven naar mijn hart, die zullen u weiden met wetenschap en verstand. En het zal geschieden, wanneer gij vermenigvuldigd en vruchtbaar zult geworden zijn in het land, in die dagen, spreekt de Heere, zullen ze niet meer zeggen, de ark des verbonds des Heeren. Ook zal ze in het hart niet opkomen, en ze zullen aan haar niet gedenken en haar niet bezoeken, en ze zal niet beter gemaakt worden. Te dien tijde zullen zij Jeruzalem noemen des Heeren troon, en al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden om des Heeren naamswil te Jeruzalem. En ze zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van een boos hart. In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. En ze zullen tezamen komen uit het land van het noorden in het land dat ik uw vaderen ten erve gegeven heb.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Jeremia 3 en daarvan het 14e vers. Jeremia 3 vers 14. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd en ik zal u aannemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en zal u brengen te Sion. We willen de Heere vragen om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Bij u, o Heere, is de gerechtigheid. Bij ons daarentegen de beschaamdheid des aangezichten. Want als wij zo op deze tweede dienst, op deze zondag in het gebed tot u naderen, dan moeten we het u toch eerlijk belijden dat wij tegen u hebben gerebelleerd. Wij zijn tegen u opgestaan en wij met onze vaders zijn van het helspoor afgegaan. Dat is ons aller leven. Daarin wordt ons leven getekend als afkerige kinderen van het verbond. Als mensenkinderen die zo vaak eigen wegen inslaan of ons oor te luister leggen bij de vorst van de duisternis. En dat stelt ons schuldig en maakt ons klein. Het doet ons beseffen dat we alleen in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus, tot u kunnen en mogen naderen. En het mag ook ons gebed zijn, Heere, wat u het ons maar doen verstaan, wie wij in onszelf zijn. Want we moeten het u belijden. Als er iets is wat ons niet aanstaat, dan is dat wel dat wij aan onszelf worden ontdekt. Dat we moeten leren wie wij zijn en wat wij van ons leven hebben gemaakt. En toch is het ook zo nodig, want juist aan zulken kunt u een woord kwijt. Juist voor zulken wilt u toch spreken van het werk van u, o Heere Jezus Christus, die een volkomen verlossing hebt verworven voor in zichzelf volkomen verloren zondaren. En we mogen het u bidden, omdat bij u, o Heere, de barmhartigheden zijn. Wilt u zich over ons ontfermen deze middag en geven dat uw woord zijn kracht mag doen onder jong en onder oud. En dan mogen we u vragen, wilt u in ons midden wonen en werken? Heere, gij kent in ieder van ons. Gij weet wie wij zijn en gij weet wat wij nodig hebben. Als er de zijn die leven voor eigen rekening, die zich nog altijd afkeren van uw weg en die zich nog altijd bevinden op de brede weg tot het verderf. Wilt u ze stilzetten, wilt u hun levens omzetten en wilt u ze terugleiden naar u de Heere. Ja, wilt u dan onder de prediking krachtdadig ingrijpen en zulke harten neigen tot de vrezen van uw naam? Gij kent ze ook onder uw volk en kinderen, die zijn afgedwaald, die eens de Heere Jezus Christus mochten aanschouwen met de ogen van het geloof, maar die onbedacht of bedacht hun herder weer hebben verloren en op eigen wegen zijn verder gegaan. O Heere, moet u ze toch terugbrengen en dat ze opnieuw de kracht van het verlossingswerk van Christus mogen ondervinden. En zij, die mogen leven en wandelen met u, wilt u geven dat ze daarin al meer versterkt en verdiept mogen worden. Zo ziet het toch op u en wacht het op uw zegen. Mogen u bidden, wees met uw dienstknecht, schenken wat hij nodig heeft. Als hij voor de derde keer op deze dag uw woord ook mag brengen, geef hem een stem om te spreken, de hulp en de leiding van u, de Heilige Geest. We mogen zo bidden in de gemeente. Geef een open oor, geef concentratie, een verlicht verstand, maar bovenal een geopend hart, omdat uw woord ingang mag vinden. En dat mogen we dan ook vragen of u zo wilt zijn met heel de gemeente. Als we denken aan de broeders van de kerkraad, vervul ze met liefde, met bewogenheid en met wijsheid om leiding te geven aan de gemeente. Ook als de gemeente toch in verwachting is van de komst van dominee Kaptein, mag uw naam worden gedankt dat u daarin de weg hebt geopend. En mogen we u ook vragen in de voorbereidingen naar de dag van de bevestiging. Wilt u alle dingen wel maken? En wilt u geven dat hij ook hier onder dit volk tot zegen mag zijn? We bidden zo voor alle gemeenten op ons dorp. We bidden voor alle predikanten die erop uit worden gezonden om het zaad van het evangelie rond te strooien. We mogen nu bidden, ook als daar ziekte kan zijn, ook onder predikanten. Wilt u daarin ook gedenken en kon het zijn ook verbetering en genezing werken. We mogen u zo vragen of u wilt zijn met het werk in uw koninkrijk, ook op de evangelisatieposten. Als er op verschillende plekken in ons land in deze zomermaanden geëvangeliseerd wordt, mogen we toch bidden dat het harten mag raken en mag neigen tot de vrezen van uw naam. En dat mag worden gezien dat de ware rust, dat die te vinden is in die gemeenschap met u, de drie enige God. We bidden of u het werk in uw koninkrijk ook over de landsgrenzen wilt zegenen. Het zendingswerk, in het bijzonder ook het werk onder de verdrukte en de vervolgde kerk. Gedenk ook uw bondsvolk Israël, waar u nog zulke rijke beloften voor hebt gegeven. We mogen u toch vragen, wilt u onder dat volk toch de Messias, de Christus, openbaren en verheerlijken, dat hij de liefde van het hart van het Joodse volk mag ontvangen. We bidden voor deze wereld die bloedt uit vele wonden, waar we horen van vele bosbranden, van grote aanvallen op Kiev, van opnieuw het oplaaiende conflict tussen de Verenigde Staten en Iran, van andere zorgelijke zaken in het groot en in het klein. We mogen u bidden dat uw recht geschieden zal. En we mogen u vragen, wilt u zich ontfermen over een volk in oorlogstijd, een volk in hongersnood, een volk die te maken heeft met de gevolgen van natuurrampen, ontfermt u zich over hen. We bidden u voor ons eigen land en volk, alle die over ons zijn geplaatst, plaatselijk, provinciaal en landelijk, vervul ze met wijsheid en liefde. We bidden voor ons koningshuis, wilt u hen gedenken. We mogen u zo vragen of u ook in de wetgeving in ons land een terugkeer wilt bewerken naar uw woord en uw getuigenis. We mogen u bidden voor allen die werken in de zorg. Wat komt er ook niet veel op hun af? En wat wordt er ook niet een ruimte geboden, ook in de medische wereld, voor zaken die dwars tegen uw woord ingaan? En we kunnen alleen vragen, Heere, wilt u toch ogen openen en mensen terugleiden naar de heiligheid en de veiligheid van uw geboden? En wilt u ook alle zorgmedewerkers moed en durf geven om waar het nodig is op te komen voor u en voor de eer van uw naam? Heere, zo is er veel om te bidden. U die ons hart en leven kent, we zien op naar omhoog en roepen uw naam aan. Heere, trek toch met koorden van liefde en doe ons de Heere Jezus in zijn algenoegzaamheid in zijn heerlijkheid en beminnelijkheid kennen als die dierbare borg en middelaar. Maak zo alle dingen wel en laat uw naam de eer mogen ontvangen om Christus wil, uit genade alleen. Amen. De voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 32e psalm en daarvan de versen 3, 5 en 6. Bekent, o Heer, aan u oprecht mijn zonde, wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. En ook het 6e vers, rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. 3, 5 en 6 van de 32e psalm. Straks aan het einde van de prediking willen we gaan zingen uit de 113e psalm, het 4e vers. Wie is aan onze God gelijk die armen opricht? Uit het slijk, vers 4 van 113, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wie iets wil kopen, kijkt ook altijd naar de prijs. Zeker als het gaat om iets exclusiefs. Om iets wat je niet elke dag en misschien ook wel niet elk jaar koopt. Een bankstel bijvoorbeeld, of een nieuwe auto, of een nieuw horloge. En je hebt zo'n product in verschillende prijsklassen. En als je dan een woonwinkel of een juwelier of een autobedrijf binnenstapt, dan zie je dat al direct. En bepaalde producten uit de collectie vallen dan misschien al meteen voor je af. Ze zijn veel te duur, onbetaalbaar voor u en daarmee ook voor u niet beschikbaar. Dat is alleen maar haalbaar en betaalbaar voor de mensen met veel geld, voor de rijken. Sommigen menen dat het op de markt van vrije genade ook zo gaat. Daar vind je koopwaar die niet voor iedereen haalbaar is. Misschien denkt u er wel zo over. De zaligheid die er ligt in Christus is niet beschikbaar voor iedereen, zo meent u. Dat is zoiets groots, daar zit een hoog prijskaartje aan vast. Dat is slechts iets voor de enkeling. Voor een die heel bijzonder is. Voor een die veel in huis heeft. En dan kijk je naar onze tekst. En lees je dat, 1 uit een stad en 2 uit een geslacht en denk je, zie je wel. Dat is er maar voor 1, of misschien voor 2. Het is maar voor de enkeling. Het evangelie op zijn smalst. Maar het is de vraag of we daarmee onze tekst recht doen. Want deze woorden, die konden namelijk wel eens het evangelie op zijn breedst, op zijn ruimst zijn. Want juist deze woorden laten ons zien wat Gods liefde en Gods ontferming inhoudt. En zo komen we bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking, al is het er maar 1. En dan 2 gedachten. In de eerste plaats, en wat voor 1? En in de tweede plaats, zo zijn er geen 2. Al is het er maar 1. En wat voor 1? Zo zijn er geen 2. Bekeert u. Dat is het begin van onze tekst. Ja, sinds de zondeval is dat ook altijd het eerste wat God tegen de mens zegt. En de Bijbel staat daar ook vol van. Niet altijd met hetzelfde woord, maar wel dezelfde zaak. Alleen het woord bekering komt al meer dan 300 keer voor in de Bijbel. En bijna 150 keer staat het er als een oproep, een bevel. Bekeert u. En als je de Bijbel opent, en als je de Bijbel leest, kan niemand om de noodzaak van bekering heen. Wij moeten bekeerd worden. Wij moeten ons bekeren. Begrijpen hoor. Bekering is een kernthema in Gods woord. Bekering is een must. Het is een noodzaak. Voor u, voor jou, voor mij. En godsdienstknechten preken er daarom ook over. Voortdurend. En ook deze dienstknecht waarvan we hebben gelezen, Jeremia, de zoon van Hilkia. Tientallen keren klinkt het uit Jeremia's mond de oproep tot bekering. Alleen in het gedeelte dat de ouderling al heeft gelezen, 4 keer. In vers 1, Keer nochtans weder tot mij. In vers 7 is de tweede keer, bekeer u tot mij. En in vers 12, bekeert u. En dan in onze tekst vers 14, bekeert u. Wie is die Jeremia eigenlijk? Jeremia, hij is opgegroeid in Anatoot, een stadje ten noordwesten van Jeruzalem. Hij kwam uit een priestergeslacht. Op jonge leeftijd, hij zal 16 of 17 jaar oud zijn geweest, werd hij geroepen tot profeet. En dat was in de tijd dat Josia koning van Juda was. Deze Josia, om de tijd even helder te krijgen, die was rond het jaar 640 voor de geboorte van Christus aan de macht. Hij heeft zo'n 30 jaar geregeerd. Hij was de laatste vrome koning van Juda. Na zijn dood begon de afbraak van Juda. Zowel op financieel vlak als politiek vlak en sociaal, maar ook moreel en geestelijk. Het waren woelige tijden waarin Jeremia leefde. Op het wereldtoneel was Assyrië al meer dan een eeuw de wereldmacht van die dagen. Maar de eerste scheurtjes in die macht begonnen in de tijd van Jeremia zichtbaar te worden. Egypte en later vooral Babylonië kwamen steeds sterker op. En Jeremia heeft het meegemaakt dat ze in 612 de Assyrische hoofdstad Nineveh door de Babyloniërs werd ingenomen. En onder koning Nebukadnezar groeide het Babylonische Rijk uit tot een grote wereldmacht. En die opkomst van Babel vormde nou een bedreiging voor Juda, het tweestammenrijk. Dat noordelijke tienstammenrijk, en de kinderen weten dat denk ik ook wel, die waren al 100 jaar daarvoor weggevoerd in ballingschap naar Assyrië. Die waren verstrooid, verdreven, weggevoerd in ballingschap. En dat vanwege hun zonde. En nu wordt Jeremia geroepen om onder Juda dat tweestammenrijk Gods woord te brengen. Jaren na de wegvoering van het tienstammenrijk richt Jeremia zich tot Juda, die dat afschrikwekkende voorbeeld van Israël heeft gezien. En hij kondigt Juda Gods oordeel aan, het oordeel van de ballingschap, als Juda zich niet bekeert. En daarom die indringende oproep: bekeert u. Een oproep die ook in Gods woord is opgetekend en daarmee ook vanmiddag tot u, jou en mij komt. Trouwens, dat alleen is al genade. Want het is toch een wonder dat de Heere een weggelopen mens terugroept. Had hij niet alle reden om ons mensen te laten in het verderf waarin we onszelf hebben gestort? Hij had zo'n gevallen Adams kind links kunnen laten liggen en geen woord meer tot hem kunnen spreken. Maar dat is het toch wel waar wij het met elkaar naar gemaakt hebben. Maar God zendt nog verkondigers van die zeer goede blijdschap, van die zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil. En zo zendt God Jeremia naar Juda. En dat is toch geen vanzelfsprekendheid. U bent de verwondering toch nog niet kwijt. Nu het alweer een paar weken geleden is dat dominee Kapteijn het heeft bekendgemaakt. Dat hij naar u overkomt. Dat is toch een wonder als God nog zijn dienstknechten zendt. En dat alleen is al het bewijs dat er ook nog werk te doen is. En dat hij geen lust heeft in de dood van een zondaar waar het behoud zoekt. En dan wordt het nog des te wonderlijker als we zien tot wie die oproep zich richt. Want die oproep heeft altijd een adres. En wie zijn nou die u Wie krijgt nou deze oproep te horen? Wij zouden dan toch eigenlijk denken, ik zei het net, Jeremia is gezonden tot het volk van Juda, dat daarmee Juda wordt bedoeld. Daar heeft Jeremia immers zijn werkveld. En hij is geroepen om daar Gods woord te verkondigen. Maar toch zien we dat deze oproep zich dan allereerst richt tot Israël. Ik lees verder maar door. Bekeert u gij afkerige kinderen. En met dat woord afkerige kinderen wordt altijd weer het tienstammenrijk van Israël bedoeld. Zij worden vaker getypeerd als de afkerigen. Kijk maar in ons teksthoofdstuk in vers 6. Hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Vers 8. En ik zag als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had. Vers 11. De afgekeerde Israël. En vers 12. Bekeer u, gij afgekeerde Israël. Dat sluit dus helemaal aan bij de omgeving van ons tekstvers. Want we lezen in vers 12 dat Jeremia de opdracht krijgt van Gods wegen om zich te richten tot die noordelijke stammen. Ga heen, roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg, bekeer u, gij afgekeerde Israël. Dus een oproep gericht tot Israël. Dat was niet verwacht. Daar hebben ze het ook niet naar gemaakt. Dat heeft Jeremia wel duidelijk gemaakt in die achterliggende versen. Kijk maar wat hij zegt van dat volk van Israël van die 10 stammen in vers 6. Hebt gij gezien wat ze hebben gedaan? Zij ging heen op alle hoge berg en tot onder alle groene boom en hoereerde al daar. Dat was beslist niet veel goed. Ze was als een vrouw die niet genoeg had aan haar eigen man. Ze hoereerde met anderen. Ze was lichtzinnig en fladderde zo van de een naar de ander. Ze schaamde zich er geen eens voor. Ze zocht het zelf op. Als een hoer zat ze uitdagend aan de weg om voorbijgangers tot haar te lokken. Nou, van zo'n vrouw mag een man scheiden. Als we denken wat er staat in Deuteronomium 24, dan hoeft zo'n overspelige vrouw niet meer door haar man teruggenomen te worden. En met zo'n overspelige echtgenote, met zo'n hoer, wordt Israël nu vergeleken. Zoals een hoer zich verkoopt en weggeeft aan andere mannen, zo heeft Israël zich verkocht en weggegeven aan de afgoden. Ze hebben die zonden zelf opgezocht. Ze waren als een hoer op zoek naar nieuwe klanten. En vele zonden zijn er bedreven door Israël. En de Heere had ze gewaarschuwd. Hij had ze al hun misnoegen te kennen gegeven. Vers 3. Daarom zijn de regendruppels ingehouden. En is er geen spade regen geweest. Maar Israël heeft zich er niets van aangetrokken. Schaamteloos gingen ze verder. Op het pad van de zonde. Vastberaden. Koppig. Maar gij hebt een hoerenvoorhoofd. Gij weigert schaamrood te worden. Vers 3. Dat kan niet onbestraft blijven. En het is ook wel gebleken. Israël, mag ik het zo zeggen, heeft van God de bons gekregen. God heeft haar eruit gezet. Logisch. Dat kan toch ook niet anders met zo'n huwelijk? Als iemand vandaag de dag zo'n overspelige man of zo'n overspelige vrouw zou hebben, dan zouden we zeggen, ja, stuur hem maar weg, scheid maar van hem. Want met zo'n een die het altijd weer zoekt bij een ander en het altijd weer doet met een ander, dan heb je toch ook geen huwelijk. En de Heer heeft Israël weggestuurd met een echtscheidingsbrief vers 8. En ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had. Dat wijst op die ballingschap van het tienstammenrijk naar Assyrië. En Juda, tweestammenrijk, Juda heeft dat allemaal gezien. Vers 7. Dit zag de trouweloze, haar zuster Juda. En het was voor hen als een waarschuwing. Terwijl Juda zag wat er met Israël was gebeurd, zag de Heere echter hoe Juda daarop reageerde. Vers 8. En ik zag dat de trouweloze haar zuster Juda niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Ze hebben er in Juda niets mee gedaan. Wat er met Israël was gebeurd, had geen enkele uitwerking op Juda. Schaamteloos gingen zij hun eigen gang. Hoe dwaas kun je dan zijn? Zo is het toch, jongens en meisjes, als je nog even terugdenkt aan de schooltijd, en als de meester of de juf iemand heel veel straf heeft gegeven omdat die jongen of dat meisje altijd maar zat te praten en maar bleef praten, dan denk jij toch van, ik moet nu wel stil zijn, want anders krijg ik zoveel straf. Of als je naar het Urkerhart gaat en je hoort dat iemand daar is aangehouden en een bekeuring heeft gekregen omdat hij heeft gefietst door het Urkerhart, en je hoort dat de politie er nog steeds staat om te controleren, dan stap je toch van je fiets af en ga je toch niet verder fietsen. Maar Juda, ze hebben zich niks aangetrokken van Israël. Ja, want Juda, als die naar zichzelf keek, zij waren beter, trots, hoogmoedig, eigengereid, ongenaakbaar. Ze zag de zonde van haar zuster Israël hoofdschuddend aan. Hey, zo slecht als Israël waren zij niet. Ja, die ballingschap van Israël was hun verdiende loon. Immers, Israël was zelf weggebleven bij de tempeldienst in Jeruzalem. En zij hadden die kalveren laten plaatsen in Bethel en Dan. En zij hebben een eigenwillige godsdienst bedreven. Nee, maar in Juda is dat wel anders. Daar is de godsdienst nog zuiver. Strak in de leer. Volhardend in de waarheid. Zeker in de dagen van Jeremia, in die dagen van de vrome koning Josia. Toen die hele reformatie had plaatsgevonden. Het paasfeest weer werd gevierd. En de hoogten, de plaats waar de afgoden werd geofferd, ook allemaal werden verbrand. Het verbond ook werd vernieuwd. Ja, Juda, daar was nog wel de godsdienst te vinden. Maar de Heere beoordeelt het anders. Want Juda slaat precies dezelfde weg in als haar zuster Israël. Haar zuster Juda niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Vers 9. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht hare hoererij, dat zij het land ontheiligde, want zij bedreef overspel met steen en met hout. Zij zondigden zelf net zoveel. Zij aanbaden die eigen gemaakte afgodsbeelden van steen en hout. Ook zij hoereerden, ook zij pleegden overspel. Ze hadden blijkbaar van God genoeg en aan God niet genoeg. Ze willen er wat bij. Ze willen er wat naast. Ondanks alles van wat ze gezien hebben in Israël, blijkt de bekering in Juda schijn te zijn. vers 10. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar valselijk. Huichelarij. Mooipraterij. Vals, bedriegelijk. Dat is nog erger dan wat Israël deed. Israël is wat. Maar Juda is me er helemaal een. Immers, die hadden het afschrikwekkende voorbeeld van de ballingschap van Israël. En die kregen nog jaren de tijd om te leren van die zonden van Israël. God was nog geduldig met haar. En in het grondgebied van Juda, daar stond ook de tempel. Met de dienst der verzoening. Het is zelfs zo, vers 11, dat God het afvallige Israël nog rechtvaardig houdt vergeleken bij haar trouweloze zuster Juda. Kijk, dat weten we toch, of niet? Openlijk in de zonde leven is erg. Maar dat is nog niks vergeleken met een schijnheilige. Hypocriet is nog erger dan goddeloos. Juda probeert te camoufleren wie ze zijn. Ze proberen het te bedekken in een mooi gewaad, in wat vroom geplaat en in een ernstig gelaat. Maar ze hebben nog steeds hun hoogmoedige hart. En dan zit God er niet in. Dat zijn nou die twee zussen uit hetzelfde gezin. Afkerigheid en trouweloos. Ja, soms kun je zulke kinderen hebben in een gezin. Dat je als ouders wel eens kan gaan verzuchten. Hoe lastig die kinderen bij te sturen zijn, onverschillig in de godsdienst, gericht op de wereld, gezind als de wereld. Dat je dan ook wel eens als omstanders denkt, wat zullen die ouders het zwaar hebben. Maar hier zie je twee van zulke zussen, bloedverwanten, afstammend van dezelfde voorvader, Jacob, Isaac en Abraham. Nog sterker, kinderen die geformeerd zijn, geschapen zijn door God, de Vader. Hun verbondsgod. Maar dit zijn nou precies de kinderen van het verbond. De afkerigen en de trouwelozen. En daar valt weinig goeds van te zeggen. De een leeft goddeloos, de ander van God los. Het resultaat is hetzelfde. Heb ik, hebt u, heb jij jezelf erin herkend? Wat laten we nou eens even rondkijken in ons eigen leven? En laten we vooral eens terugkijken in ons leven. Waar wij onze ogen dan toch ook wenden. En waar wij ook terugkijken. Er liggen toch altijd zonden. En ongerechtigheden. Nu eerlijk, is er nu één dag geweest in uw leven. Dat je 's avonds op je knieën kon gaan. En God niet hoefde te vragen om vergeving van een zonde die je die dag hebt gedaan. Als we toch eerlijk bladeren door ons levensboek, dan getuigt toch elke bladzijde tegen ons. Het is dan toch met recht een zwart boek. Of anders wel een vervalst groot boek. Vele jeugdzonden. Misschien bent u ze al lang wel weer vergeten. En denk je er nooit meer aan. toch staars opgetekend. Of eerzucht en zelfzucht wat je drijft. Ook als het ten koste gaat van een ander. En is er niet dikwijls dat wij net als dat 10-stammenrijk en die 2-stammenrijk, als een Arabier zitten te loeren langs de karavaanroute om de koopwaar van de wereld, om die tot ons te nemen. En we krijgen daar maar geen genoeg van. En we gaan er maar mee door, ook schaamteloos. Nee, van mensen met een gedoopt voorhoofd valt er ook niets goeds te zeggen. En geldt er ook van u, jou en mij niet, als wat hiervan gezegd moest worden: gij hebt een hoerenvoorhoofd en gij weigert schaamrood te worden. We hoereren en we boeleren. We zoeken de grenzen op en we gaan de grenzen over. Afkerige verbondskinderen. Dat is toch wat wij zijn. Wij die van God zijn afgekeerd. En we zoeken het in de wereld. En we zoeken het bij de goden van vandaag. De mammon, de seks, de sport, de techniek. Afkerig. En trouweloos. Dat niet minder, wij nemen het met de trouw niet zo nauw. Er glipt zo makkelijk wat tussendoor. En voor het oog lijkt het nog wat, maar achter de schermen. Ja, letterlijk achter de schermen. Maar ook figuurlijk. Ja, daar gebeurt van alles. Onttrokken aan het oog van anderen. Nee, van verbondskinderen valt niets goeds te zeggen. Laten we ons maar geen illusies maken. Als de Heilige Geest gaat werken, zet Hij er een dikke streep door. En bepaalt Hij u, jou en mij bij onze afkerigheid en bij onze trouweloosheid. En nu komt tot zulken komt het woord van God. En wonderlijk, dan geen oordeelsaankondiging, maar een oproep tot bekering. En dan allereerst, ja, tot Israël. Gij afkerige kinderen. Dat hadden wij niet verwacht. En Juda met de tempel in hun midden nog minder. Maar God verkiest wel vaker de tollenaar boven de fariseer. Evenals de hoer boven de brave Hendrik. En dat is pijnlijk. Zo roept hij: gij afkerige Israël. Maar die roep heeft ook Juda wat te zeggen. Tot haar komt ook die roep. Het gaat ook in de meervoudsvorm. Bekeert u, gij afkerige kinderen. Het zijn die beide zusters in het kwaad, tot wie de profeet komt met zijn dringende raad. Bekeer u, gij afkerige kinderen. Verloren zonen en dochters, roept de Heere terug naar huis. Gods blijde boodschap is niet de boodschap voor de beste en voor de braafste. Maar het is nou een blijde boodschap voor een arme, voor een ellendige, voor een kreupele, voor een verminkt. Het is een evangeliewoord voor hen die niets hebben en door alles zijn heen gezakt. We lezen dat ook in het Nieuwe Testament, dat de Heere Jezus niet gekomen is voor rechtvaardigen, maar juist voor zondaren om hen te roepen tot bekering. En hij wil ook niet dat wij tot hem komen zoals wij behoren te zijn, maar hij roept ons op om tot hem te komen zoals we zijn. In onze slechtheid en in onze afmakingen. Het zijn juist die afkerige verbondskinderen die hij roept. Gelukkig toch. Want stel je nou voor dat hij enkel vrome verbondskinderen zou roepen. Ernstige verbondskinderen. Of zoekende verbondskinderen. Ja, dan zou het mijn angst zijn, en misschien wel die van u of jou ook, dat ik daar niet bij zou horen. Want ben ik wel vroom genoeg? Ben ik wel ernstig genoeg? Roept hij mij echt? Wil hij mij? Kom ik daarvoor dan wel in aanmerking? Ja, nu wel, nu zeker. Als hij zegt, bekeer u, gij afkerige kinderen. Daar val ik onder. En u en jij ook. Wij die moedwillig bij God vandaan zijn gegaan. Wij die ontrouw zijn. En vol van zonde. Ja, zo'n één, dat is me er één. Maar als de Heilige Geest in je leven komt, moet je het erkennen. Ik ben zo'n één. En zulke, die worden nou geroepen tot bekering. En dat brengt op onze tweede gedachte. Zo zijn er geen twee. Van wie komt die oproep nou? Van de Here. Dat staat erbij, hè? Bekeert u gij afkerige kinderen, spreekt de Here. Het is dus de Here die hen roept, die hen terugroept. Dat is de God van het verbond. Die God die zich verbonden heeft aan die beide gezusters. Het is de God wiens namen zij met zich dragen. Het is die God die hen heeft beloofd er voor hen te willen zijn. Hij heeft hen zijn woord gegeven. Een belofte van trouw. De Here beschouwt zijn verbondsvolk als zijn vrouw. Die verbondsband is de huwelijksband. Zo zien we dat toch dikwijls in de schrift als we denken aan Jesaja. Jesaja 54, waar de Heer het ook zo bekend maakt in vers 5 en 6. Want uw maker is uw man. En in vers 6. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd. En in Ezechiël, in het 16e hoofdstuk, daar wordt God ook beschreven als een man die alles voor zijn vrouw over heeft. En Jeremia zegt het hier, want ik heb u getrouwd. En dat maakt die afkerigheid en die trouweloosheid ook zo erg. Hoe beledigd moet de Heere zich niet hebben gevoeld? Het is als een man die is afgewezen door zijn vrouw. Een echtgenoot die bedrogen is door zijn vrouw die hij zo intens lief had. En diep gekrenkt en hevig verontwaardigd. Zo zal de Heere zich hebben gevoeld. En zo'n bedrogen echtgenoot hoeft die overspelige vrouw ook niet meer terug te nemen. Ik zei het al, Deuteronomium 24. Maar kijk naar wat de Heere doet. Hij buigt zich heel diep neer. Hij vernedert zich. En hij legt beslag op haar. Hij handhaaft zijn recht op haar. Want ik heb u getrouwd. Zie je, de Heere is er niet zomaar één van de velen. Nee, zoals hij is er geen twee. En in het Hebreeuws staat dat zo op zo'n prachtige wijze. Want eigenlijk staat er in de grondtekst, als we dat zouden lezen, ik ben uw Baal, uw wettige man, uw echtgenoot. Of nog beter vertaald, ik ben Heer over u, ik ben Baal over u. En hiermee wordt duidelijk dat de Heere de God van Israël is. En niet die afgod met die naam Baal. En de Heere eist hen voor zichzelf op. Net als hij u, jou en mij opeist. Want de naam van de Heere staat op ons voorhoofd. En hij heeft recht op ons. Hij roept ons op om ons te bekeren. Tot hem terug te keren. Maar, en dat even in het licht van wat we hebben gelezen in vers 10. Niet vals. Niet onoprecht. maar wel oprecht en echt. Kijk, en dan hoop ik dat u vragen gaat stellen. Wat is dat dan, een echte bekering? En waaraan herken ik nou een waarachtige bekering? Want dat moet wel onze vraag zijn, of niet? Want er is ook zoveel schijnbekering, er is ook zoveel valse bekering. Dat wordt hier ook gewoon benoemd in vers 10. En dan zouden we vanuit ons tekstgedeelte, en dan zijn we natuurlijk nooit compleet, zouden we 5 trekken kunnen noemen van de waarachtige bekering. En dan blijf ik ook maar bij ons tekstgedeelte. En het zou goed zijn als u, jij en ik ons daar vanmiddag aan zouden toetsen. Want wij hebben ons te bekeren, maar die bekering dient ook wel echt te zijn. En dan wordt in vers 3, vinden we dan een trek van de valse bekering. Gij weigert schaamrood te worden. Dat wil dus zeggen, als we dan omzetten, de waarachtige bekering kent schaamte. Schaamte vanwege hetgeen we hebben gedaan. Hartelijk leedwezen, een mishagen hebben aan onszelf voor God. Schaamte die brandt in het hart omdat we tegen God hebben gezondigd. De Heilige Geest die werkt ook die waarachtige verootmoediging. Zodat je in het stof voor God buigt. Dat je hem als het ware niet meer onder ogen durft te komen. Omdat je beseft het kwaad wat je hebt gedaan, heb je tegen God gedaan. Hoe is dat nou bij ons? Schamen we ons er wel eens over wat we hebben gedaan? En dat we ons slecht voelen vanwege het kwaad dat wij hebben bedreven. En dat het op ons hart drukt wat wij God hebben aangedaan. Dat is wel een eerste kenmerk van de ware bekering. Buigen in het stof, schuld belijden en ons verootmoedigen voor God. Een tweede element zien we in vers 5. Zie, gij spreekt en doet die boosheden. Dat was dus die valse bekering. Woord en daad kloppen niet met elkaar. Dat is bij de ware bekering wel anders. Dan is er niet alleen een verandering van praten, maar ook een verandering in heel je handel en wandel. De Heilige Geest die werkt ook die levensvernieuwing. In de ware bekering komen woord en daad met elkaar overeen. Dan word je een mens van één stuk. Dan is het niet vroom praten en in de zonde leven. Maar dan ga je, en dan komen we eigenlijk al direct bij het derde element. Dan ga je ook de zonde haten en laten. Echte bekering leidt ook tot een breuk met de zonde. Dat je de zonde gaat vlieden. Dat is ook zo'n kenmerk van de ware bekering. Je krijgt niet alleen berouw over de zonde, maar je blijft ook weg bij de zonde. Je wil er vanaf. Je wil niet langer voortleven op die brede weg. Hoe ligt dat nou in ons leven? Want dat mag ik toch wel zeggen, of niet? Het zit niet goed in uw leven, in jouw leven, als je je nog thuis voelt in de zonde. Het klopt niet. Als we zeggen bekeerd te zijn, en misschien ook maar verder doortrekken als we naar het avondmaal gaan, en als we ondertussen nog gerust kunnen doorleven in de zonde, als we zonde nog makkelijk aan de hand houden, dan houdt u wel uzelf voor de gek. Want in het leven van een kind van God is de brug naar de wereld opgehaald. Daar voel je je dan ook niet meer in thuis. En daarom staat het er ook in vers 10 eigenlijk het vierde element. Niet bekeerd met haar ganse hart, maar vals. Kijk, echte bekering is ook met het gehele hart. Dan hou je ook niets meer achter. Reserveer je niet nog wat kamertjes in je leven voor jezelf. Maar in de waarachtige bekering ligt heel je hart open voor God. En is heel je hart er voor God. Om dan uiteindelijk dat vijfde en dat laatste element te benoemen. Vers 13. Alleen ken uw ongerechtigheid. Het is de schaamte over de zonde. Maar het gaat dan ook samen met een kennen van je ongerechtigheid. Een erkennen dat je bij de Here bent weggelopen. Een erkennen dat je zijn stem naast je neer hebt gelegd. Maar zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Here. Terwijl in de waarachtige bekering je hebt leren buigen voor God spreken. En je hebt overgegeven aan de Here. Dat je als het ware de witte vlag hebt moeten hijsen. Dat je op je schreden bent teruggekeerd. Met je hoofd gebogen, vol van schaamte. Beseffend dat je het oordeel hebt verdiend. Alleen ken uw ongerechtigheid. Kijk, en als dat het nou is, die kenmerken van de ware bekering. Schaamte over de zonde. Het erkennen van je ongerechtigheden. En als je zo dan tot God komt zonder recht. Wat staat je dan te wachten? Wat staat u te wachten als je dan komt met erkentenis van je zonde tot God? Dan zou je toch zeggen, dan wacht mij het doodsvonnis. Nee, zegt Jeremia. Integendeel. Ik zal u aannemen. En is dat geen heerlijk woord? Ik, met hoofdletters, ik zal u aannemen. Zo is de Heer. Net als de verloren zoon in het Nieuwe Testament met open armen werd ontvangen. Ja, wie tot hem terugkeert, die zal door de Heer worden aangenomen. Want bij hem zijn ze welkom, die arme sloebers. De bedroefde van hart, de rechterloze, degene die met de dood in hun hart tot hem uitgaan, tot hem vluchten. Nee, dominee, dat klopt niet. Want u moet wel verder lezen. Eén uit een stad en twee uit een geslacht. Vlucht ik naar die open deur en wordt die net voor mijn neus weer dichtgegooid. Dacht ik binnen te kunnen komen, sta ik toch nog buiten. Zo lijkt dat, hè? Merkwaardige woorden. Ik zal u aannemen. Eén uit een stad en twee uit een geslacht. Dat is niet veel, toch? Erg weinig. Op de vingers van één hand te tellen. Wat moet ik hier dan mee? Is die kudde van Christus, is dat dan maar een klein kuddeke? Zijn het dan maar weinig die zalig worden? Dit geeft toch te denken. En dit geeft nog meer vragen. Want als het er dan zo weinig zijn, hoe kan ik daar dan bij horen? Als dit zoiets bijzonders, zoiets exclusiefs is, is het dan wel haalbaar voor mij? Mijn overgrootvader die was bekeerd. Mijn moeder was bekeerd. Dat is er dan toch al twee uit een geslacht. Dat kan het voor mij niet meer. Als het dan maar voor een enkeling is, dat kan het toch zeker niet voor zo'n zondag als ik ben. En weet je, de duivel zal het ook onder je neus wrijven. Denk nou maar niet dat het voor jou is. Het is maar één uit de stad. En dan is Urk nog ineens een stad. En met twee uit een geslacht. Verbeeld je nou maar niets. Of hij zegt tegen je, Christus is maar voor een paar mensen gestorven. En denk je dan dat hij dat ook voor jou heeft gedaan? Vergeet dat maar hoor. Jij hoort niet bij dat kleine bundeltje. En En zo wordt deze tekst als een slagboom die de weg terug tot God blokkeert. Maar zijn deze woorden nu echt zo bedoeld? Als een beperking? Calvijn, en wij zeggen toch dat wij Calvinisten zijn. Calvijn die zegt dan bij deze tekst, we moeten het zo lezen. Al zou het er maar één zijn, of twee. En dan krijgt dit woord toch een hele andere kleur. Het toont de ruimte die er is bij God. Door plundering en verovering zijn al die steden in Israël zijn dan eigenlijk uitgeroeid in al die geslachten. Er is weinig van over, volledig gedecimeerd. Maar al is het er dan nog maar één uit de stad en twee uit een geslacht, dan nog haalt God ze terug. Als zouden het er maar weinigen zijn, dan verzekert de Heere hier dat hij zich over hen zal ontfermen. Deze woorden beperken de genade niet, maar onderstrepen juist de rijkdom van Gods genade. Wij zeggen het wel eens, ja, voor één of twee kun je niet doen. Er heeft net een aanmelding geklonken. En dan kunnen jongeren zich aanmelden. En stel je voor, er is er maar één of twee die zich aanmeldt. Dan zegt de organisatie straks, ja, voor één of twee kun je het ook niet doen. Laten we het maar niet doorgaan. Zoals je dat ook wel eens hebt op een cursus op je werk. Je meldt je aan voor die cursus, maar dan krijg je na een paar weken bericht via de mail, vanwege te weinig belangstelling gaat het niet door. Het is niet rendabel, we cancelen het. Maar zo werkt de Heere niet. Al was het er maar voor één. Al was het er maar voor twee. Al zou het maar gaan om die enkeling, dan nog zou ik die aannemen. Dan nog zou ik zalig maken. Dan nog zou ik hem of haar genadig zijn. Zelfs die ene of die twee zijn voor hem niet te weinig. Dat is voor hem niet gering. Zelfs al zou het er maar één zijn, die daarvoor zijn zoon nog naar deze aarde gezonden. Zelfs voor die twee had God zijn zoon nog laten lijden en laten sterven. Zelfs voor die enkeling had de Heere Jezus zijn werk aan het vloekhout van het kruis van Golgotha nog gedaan. Hij zou dan nog zijn leven geven en zijn bloed storten. Al zou er maar één zijn. Al zou u maar de enige zijn. Dan nog was Jezus naar de wereld gekomen. En dan nog was de Heere Jezus aan het kruis gegaan. En ziet u, deze tekst vormt geen versmalling, maar vormt juist een verbreding. Al heb je dan alles tegen, en al spreekt alles je tegen, en klaagt alles je aan, en heb je enkel zonde en schuld, en is er geen aantrekkelijkheid in je, al kun je God helemaal niets aanbieden, of het moet je zakken vol van zonde en ongerechtigheden zijn, toch zelfs voor zo'n één wilde Christus komen. Juist voor zo'n een. Ziet u, zoals God de Heere is er maar één. Zoals hij is, barmhartig, zich ontfermende, vind je er geen twee. Zoals hij is er maar één. Jezus, de Heer, de zaligmaker, de borg, de middelaar. Zou u zijn lokroep dan nog versmaden? Zou je zijn roepstem dan nog langer naast je neerleggen? Dat is toch onmogelijk? Kom met de zonde van uw leven, met de schuld van je bestaan, toch tot hem. Want bij hem is er heil. Bij hem is er zaligheid te vinden. En al zou je dan de enige zijn, hij wijst je niet af. Hij laat de deur niet voor je neus dichtvallen. Maar hij heet je welkom, hartelijk welkom, omwille van het bloed en de gerechtigheid van zijn zoon. Al was u de enige, weet, hij wil voor u de enige zijn. Hij wil het voor je zijn. Je verlosser, je zaligmaker. Toef dan niet langer, maar kom tot hem en vind het leven in deze God. Om Christus wil. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Ja, Heere, wie is aan onze God gelijk? Er is toch niemand zoals u? Zo vol ontferming, barmhartigheid en genade. Al zou het er dan maar één uit de stad en twee uit hun geslacht zijn. Het zou voor u nog niet te min zijn. Want zulken ontvangt u in uw liefde en in uw ontferming. En we mogen het toch weten dat die schare die zalig wordt veel groter is. Een schare die niemand tellen kan. En dat daar de ergste, de zwartste en de grootste zondaar bij past. O Heere, we bidden u. Laat deze roepstem ons brengen tot bekering. Tot het breken met de zonde en tot de terugkeer tot u. Om zo om Christus wil door u aangenomen te worden en te mogen komen in Sion. Ja, in dat hemelse Sion, om daar in alle volmaaktheid uw naam te loven en te prijzen. Aanvaard onze dank dat we vandaag in uw huis mochten zijn. Wat voor u was, wilt u het achtervolgen met uw zegen. Wat verkeerd was, wilt u het genadig wegnemen. Gedenk ons in de week die voor ons ligt, of we nu aan het werk mogen en moeten. Of dat we vrij zijn en vakantie hebben. Of we nou op vakantie gaan, wilt u ook behoeden en bewaren. En wilt u als we thuis blijven ons ook genadig zijn. En zo in ieder van ons geven wat we nodig hebben. Bovenal dat leven in afhankelijkheid van u, gericht op u de drie enige God, horend uw stem, luisterend naar uw woord, volgend de weg die u ons wijst. En wilt u zo in alle dingen met ons gaan. Aanvaard onze dank voor alles wat u ons schonk. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 98e psalm, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Vers 2 van 98. In vrede met u dragen de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.